Peter staan. Peter en Peter. Kent het liedje, dat is Peter. Hè?
Dat is Peter. Ja, daar ben ik ook wel echt mee geplaagd, bedankt.
Ik ook. Ja, een collega zong het altijd voor mij als ik hem telefoneerde. Dat was het eerste, ja, dat is Peter. En dan ging een hele riedeltje.
Nou, de sfeer zit erin.
Ja. Geweldig dat je vanochtend weer bij ons bent, Peter. Het is altijd mooi om te zien hoe Gods geest weer mooie woorden en ook goede woorden en ook soms ook gewoon echt woorden naar ons brengt, ja, die we ook nodig hebben. Dus het geloven is, het is niet allemaal aardig, het hoeft niet allemaal ook aardig te zijn. Het is, God wil ons ook gewoon op zijn manier leiden en het is in dingen die we doen, goed of slecht of hoe dan ook. Daarom wil ik ook bidden voor jou. Vader, dank u dat u Peter hier bij ons heeft gebracht. Geweldig dat u zo hem gebruikt om uw woord aan ons te brengen, Heer. We kijken uit naar wat u door hem wilt zeggen. Wilt u hem zo leiden en zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Dank je. Goedemorgen. Afgelopen week, anderhalf week, was ik in Lanzarote. Even wat warmte getankt, wat zon. Het was niet elke dag zon, in ieder geval op de laatste dag. Dat was goed, het was een goede tijd. En vooral ook om vakantie vind ik altijd heerlijk om een beetje voor te bereiden op preken, enerzijds. Maar ook een stuk complementatie, een stuk bezinning in mijn leven met God. En ter voorbereiding ook op deze overdenking. Straks zullen we iets uit Ezechiël lezen. Het is mooi om het laatste lied, Heilig, Heilig is de Heer. Dat is iets wat in de afgelopen week wel heel erg op mij drukte, zou ik bijna zeggen. omdat het daarover gaat, de heiligheid van de Heer. Op een hele bijzondere wijze God zich kan presenteren aan mensen. En niet altijd op dezelfde wijze. Adventtijd, mooi om met elkaar tweede advent te kunnen vieren. In hoeverre u het als vieren ervaart. Ik ervaar het wel als vieren, omdat het ook een stuk bezinning is. Een stuk voorbereiding op de komst van Christus. Op de viering van de komst van Christus. Wist u dat de Bijbel eindigt met de boodschap van advent? Ja, de laatste bladzijde, Openbaring 22. Het voorlaatste vers, daar zegt de Heer: Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En dat is wat advent betekent, dat heeft u al gehoord en gelezen. Ik kom eraan, zegt God, ik kom eraan. Een prachtige belofte, God komt naar ons toe. En ook dat woordje ja staat er echt in de Bijbel, anders vertaald ook, het is zeker, voorzeker, voorwaar, ik kom spoedig. En weet u, het is een oude boodschap al. Dat is een hele oude boodschap. De profeten die hebben daar prachtige woorden over geroepen. Zowel over de geboorte van Christus, weten we. Maar ook over zijn wederkomst met grote macht en heerlijkheid. Hij komt met de wolken. Het is fascinerend om af en toe die profetieën nog eens te herlezen. En te zien wat zij geschouwd hebben. Wat zij gezien hebben over de wederkomst van Jezus. Dus ik heb nog eens zitten bladeren eigenlijk in die oude profetieën. Ik belandde in het boek Ezechiël en met name zijn bijzondere roeping. De wijze waarop God zich presenteerde. En dat speelde dat verhaal zich af in een kleine 600 jaar voor Christus. Jeruzalem was ingenomen door de Babyloniërs en vrijwel de hele Joodse bevolking was als gevangenen meegevoerd naar Babel. Dezelfde route als zeg maar Abraham destijds aflegde. Naar het noorden en dan afzakken naar het beloofde land. Diezelfde route gebruikten de Babyloniërs om ze terug te voeren naar het gebied waar Abraham vandaan kwam. Dat is eigenlijk weer terug naar het begin. Terug naar af, zou je kunnen zeggen. Alleen de zwakke en de arme mensen die werden achtergelaten. En de tempel in Jeruzalem, die stond er nog wel. Maar alle spullen, al het mooie prachtige gouden en zilveren gerei, dat was er niet meer. Dat was allemaal buitgemaakt. Die eens zo'n mooie tempel, het centrum van de Joodse godsdienst, werd nu misbruikt om afgoden te dienen. Want de bezetter die had die tempel helemaal volgezet met zijn eigen afgoden. En daarover nadenkend zie ik in zekere zin ook wel parallellen met onze tijd en maatschappelijke ontwikkelingen. En de ouderen weten wel dat in de afgelopen decennia zo'n beetje alles verdwenen is wat christelijk heette. In ons land staat eigenlijk inmiddels ook vol met afgoden, letterlijk en figuurlijk. En het valt niet mee om als christen een zuiver en aan God toegewijd leven te leiden in dit land. Telkens gebeurt er weer iets en dan lijkt het alsof God zo ver weg is. En het voelt soms dat wij zijn overgeleverd aan de willekeur van een steeds onrechtvaardiger wordende wereld. Alles om je heen kan de indruk wekken dat er geen God is of dat er geen God meer is en dat mensen het voor het zeggen hebben. En zo was het ook voor de Joden destijds daar in Babel, ver van huis, vernederd door de wereld om hen heen, bespot, beschimpt. En de Joodse ballingen voelden zich van huis en hart, maar ook met name van God verlaten. En ze baden en ze jammerden, klaagliederen. Maar het was net of God er niet meer was, of dat hij hen negeerde. Het was natuurlijk hun eigen schuld, dat weten we, dat ze daar zaten, dat ze daarheen gevoerd waren. Maar diep in hun hart voelden ze zich verbonden en hoopten ze op verlossing. Maar de hemel leek wel van koper. En tussen die ballingen waren er ook priesters en een van hen was Ezechiël. En uit de eerste verse van zijn boek wordt duidelijk dat hij net 30 jaar was geworden. Dat was de leeftijd dat de afstammelingen van Levi als priester mochten gaan dienen. Maar ja, dat had nou weinig zin, want God was ver weg en die tempel die was onbereikbaar. En wat moet je nou als priester zonder tempel, zonder locatie om daar de dienst te doen? Want ja, dat priesterschap dat was toch verbonden aan het werk in de tempel. En het volk zat terneergeslagen neer aan de rivier de Kebar, daar in Babylon, in Babel. En je kunt je voorstellen dat daar diepe troosteloosheid heerste. Ieder jaar dat ze daar zaten werd het steeds neerslachtiger. En het is die plek waar Psalm 137 over gaat, waar destijds de popformatie Boney M. een bekend lied over gezongen heeft. Wij zaten aan de rivier in de stad Babel en we huilden toen we aan Jeruzalem dachten. Onze sites hadden we daar aan de takken van een wilg gehangen, omdat onze bewakers wilden dat we zouden zingen. En ondanks dat ze ons sloegen, wilden ze een vrolijk lied horen. Vooruit, zeiden ze, zingen ze een lied over Jeruzalem. Maar hoe kunnen wij nou in een vreemd land een lied voor de Heere zingen? En zie je, er was een diepe treurnis voor de Joden om daar te moeten verblijven zonder dat God nog tot hen sprak en zonder dat God iets, een blijk gaf dat hij er nog was en dat er een verandering, een kentering in hun situatie zou komen. Maar op een dag, en niemand had het verwacht, ook Ezechiël niet, liet God van zich horen. En dat gebeurde op een ongekende manier. Ook Ezechiël had het gevoel inmiddels dat God niet meer hoorde. Dat hun klagen en hun jammeren aan hem voorbij ging. En toen kreeg hij een visioen. Nou, dat visioen heeft u vast wel eens gelezen en dacht, ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Vandaag gaat u er iets mee aan. Ik lees u vooruit Ezechiël het eerste hoofdstuk en ook het eerste vers van het tweede hoofdstuk, want eigenlijk hoort dat er gewoon bij. Er zijn geen hoofdstukken. Ik doe dat uit de vertaling van het boek. Ezechiël, de zoon van Buzi, was een priester die zich met de Joodse ballingen ophield aan de rivier de Kebar in Babel. Op de vijfde dag van de vierde maand, toen ik 30 jaar oud was, ging plotseling de hemel voor mij open en zag ik visioenen van God. Dat was in het vijfde jaar van de ballingschap in Babel. We hebben het waarschijnlijk over het jaar 593 voor Christus. Ik zag in dit visioen een zware storm uit het noorden op mij afkomen en die storm die dreef een enorme wolk voor zich uit. Rond deze wolk schitterde een helle lichtglans, een vlammend vuur en daar middenin daar was iets als dat blonk als goud. En toen verschenen uit het midden van de wolk vier vreemde gedaanten die er als mensen uitzagen, afgezien van het feit dat elk wezen vier gezichten en twee paar vleugels had. Ze hadden rechte benen en hun voeten waren gevormd als de hoeven van een kalf. En ze fonkelden als gepolijst koper. Onder elk van hun vleugels kon ik menselijke handen onderscheiden. De vier levende wezens waren met de vleugels aan elkaar verbonden en ze vlogen recht vooruit zonder zich om te draaien. En elk had van voren het gezicht van een mens, aan de rechterkant het gezicht van een leeuw, aan de linkerkant het gezicht van een stier en achterkant leek op een arend. En ieder had twee paar vleugels op het midden van de rug. Eigenlijk kun je aan de tekst wel afleiden dat het niet zomaar een droom was, want Ezechiël die beschrijft dit alles tot in detail. Als je droomt, dan weet je vaak 's ochtends niet meer precies wat het is wat je gedroomd had. Of in grote lijnen beschrijf je dat. Iemand die een visioen krijgt, die slaapt niet. Het is een soort wakende toestand. Als je een aantal dagen of weken soms gevast hebt, dan kan het zijn dat God een visioen geeft. En dan zie je dat eigenlijk met je oog en met je geestesoog. En over die vleugels vervolgt hij dan. Eén paar was verbonden met de vleugels van de wezens naast hem en het andere paar bedekte zijn lichaam. Waar hun geest ging, gingen zij recht vooruit zonder zich om te draaien. En tussen hen door bewoog iets dat leek op brandende kolen. Een felle fakkels en het was een helder heen en weer bewegend vuur waaruit bliksemstralen tevoorschijn schoten. Deze wezens snelden heen en weer, bliksemsnel. Terwijl ik hiernaar stond te kijken, zag ik vier wielen naast hen op de grond en één wiel bij elk wezen. De wielen glansden als een turquoise en hadden allemaal dezelfde vorm. Elk wiel bevatte een tweede wiel dat kruislings op het grote wiel stond. En ze konden in alle richtingen bewegen zonder van stand te veranderen. De vier wielen hadden prachtige, indrukwekkende velgen en de randen van die velgen die waren bezet met ogen. Wanneer de vier levende wezens vooruit vlogen, dan gingen de wielen met hen mee. Als ze omhoog vlogen, dan gingen de wielen ook omhoog en als ze halt hielden, dan stonden ook de wielen stil. Want de geest van de vier levende wezens bevond zich in de wielen. Dus waar hun geest ook ging, de wielen en de levende wezens gingen mee. Boven de hoofden van de wezens was iets dat eruit zag als een strakke hemel van verblindend kristal die zich boven hen uitstrekte, onbeschrijfelijk mooi. De vleugels van elk wezen strekten zich uit om de vleugels van de andere wezens aan te raken en elk van hen had twee vleugels waarmee hij zijn lichaam bedekte. En als ze vlogen, dan maakten hun vleugels een geluid dat leek op golven die zich op de kust werpen of op de stem van de Almachtige of op het dreunen van een oprukkend leger. Als ze stilstonden, dan lieten ze hun vleugels hangen. Opeens klonk er een stem uit de kristallen hemel die zich boven hen uitstrekte, want hoog daarboven stond iets dat leek op een troon gemaakt van saffiersteen. En op die troon zat een gestalte die eruit zag als een mens. En boven zijn middel leek zijn lichaam op glanzend brons, als flakkerend als een vuur. En zijn middel leek uit vlammen te bestaan en een stralend krans van licht omlijnde zijn lichaam. De schittering van die krans had iets weg van een regenboog in de wolken bij regenachtig weer. Zo zag de verschijning van de heerlijkheid van de Heer eruit. En toen ik ernaar keek, liet ik mij met mijn gezicht naar beneden op de grond vallen. En op dat moment hoorde ik de stem van iemand die tegen mij sprak en hij zei tegen mij, sta op, mensenzoon, dan zal ik met u spreken. Tot zover. Het is eigenlijk onbeschrijfelijk mooi wat deze jonge man hier te zien krijgt. Ezechiël, die op zijn 30ste geen priester, maar eigenlijk dus profeet wordt. En wat er zich voor zijn geestesoog afspeelde, dat kan hij maar nauwelijks beschrijven. Zo groot, zo majesteitelijks is het. En het was een indrukwekkende verschijning van iets wat ook wij maar moeilijk of misschien wel helemaal niet kunnen begrijpen. De heerlijkheid van de Heer spat er als het ware van af. En het is eigenlijk niet in woorden te vatten. Het is vaak geprobeerd om er een tekening van te maken of een schilderij, maar eigenlijk kom je daar niet goed mee weg. En ik kan me best voorstellen dat mensen geprobeerd hebben om zich een beeld te vormen van wat Ezechiël nou precies heeft gezien en wat hij heeft beschreven. Maar we moeten niet vergeten dat hij dat stamelend deed, omdat dat zo wonderlijk gecompliceerd was, wat hij daar voor ogen kreeg. En Ezechiël probeerde dat ook heel voorzichtig te doen. Hij zocht daar heel voorzichtig woorden bij. Hij schrijft ook dat hij iets zag wat leek op of dat er uitzag als. En ook de geluiden die hij hoorde, die beschrijft hij als zodanig. En ik denk dat dat komt omdat God gewoon niet in onze ervarings- en belevingswereld past. God valt daar ver buiten en hij stijgt daar hoog bovenuit. Wij menen vaak dat we God in een bepaald beeld hebben. Vaak praten we ook wel heel stellig over God, over zijn wil en over zijn bedoeling. Ik maak me daar soms ook schuldig aan, dat is Gods wil. Maar toch, bij grote aanslagen, of grote rampen zoals de aanslag in Amerika in 2001, weet u nog wel, de tsunami 2004. Toen wisten toch wel een aantal christenen heel goed wat God daarmee wilde. Dat was het oordeel van God. En ik heb een predikant horen zeggen dat het een duidelijk oordeel van God was, omdat. En ik schrok daar eerlijk gezegd een beetje van. En we doen wel meer zo. We hebben soms meteen ons woordje klaar over hoe God is en wat zijn wil is met bepaalde dingen. Maar als ik dit hoofdstuk dan lees, en nog eens lees en nog eens lees, dan vind ik dat zo haaks staan op dat voorzichtige formuleren van Ezechiël van hoe hij de Heer ziet. En hoe hij hem van heel dichtbij meemaakte. Het is misschien heel gemakkelijk oordelen als er iets van die omvang, als die rampen ver weg gebeurt. En of het als het aan je wordt verteld. Maar dit is iets wat iemand als Ezechiël meemaakte, heel persoonlijk. En wat hij aan den lijve ondervond. Het kwam op hem af, hoorbaar en zichtbaar als een zware storm. En die dreef een enorme wolk voor zich uit. Moet u zich eens voorstellen als dat gebeurt. En als hij later dan probeert te beschrijven wat hij nou precies heeft gezien en gehoord en wat er gebeurde, dan beseft hij ook de grootheid van God. En hij realiseerde zich ongetwijfeld dat God eigenlijk niet in onze armzalige kadertjes te vangen is. Maar wat een beschrijving eigenlijk. Ik heb het al vele malen nu gelezen. En iedere keer, nu weer, als ik denk, ik begrijp er echt helemaal niets van. Als ik tot God bid overigens, ik heb niet zo'n voorstelling van hem. En ik voel me op een of andere manier ook niet echt thuis bij hoe God zich hier presenteerde. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. Uiteindelijk openbaart God zich in de Bijbel heel veelzijdig. En het is duidelijk dat hij zich ook met deze verschijning wil laten zien. Doelbewust. Dus we zullen ook moeite moeten doen om te ontdekken, of in ieder geval te pogen te ontdekken wat de Heer nou eigenlijk met die verschijning duidelijk wil maken. In de eerste plaats aan zijn dienstknecht Ezechiël. En daarvan moeten we maar eens inzoomen op een paar details van dat visioen. Wat mij allereerst opvalt is dat de Heer niet ineens verschijnt. Dat had gekund. Dat had gekund, dat doet hij wel vaker. Over engelen lezen we soms dat ze plotseling voor iemands neus stonden. Zoals bij Zacharias in de tempel. Toen de engel Gabriël ineens naast dat reukofferaltaar stond. Maar in dit visioen, dan kwam de Heer op Ezechiël af als een snel naar de bijkomende zware storm met donder en bliksem. En in die storm, en die stormwind, die dreef een enorme wolk voor zich uit. En als God zich op zo'n manier presenteert, dan heeft dat een duidelijke betekenis. Dat benadrukt zijn heiligheid. Dat benadrukt ook zijn onbenaderbaarheid. Want eigenlijk is het een verschijnsel waar je normaal gesproken voor terugdeinst. Als je de lucht ineens zwaar ziet betrekken, echt zwart ziet worden. En je hoort het gerommel in de verte en het begint te waaien enorm hard. De bomen beginnen door te buigen. Dan ren jij naar binnen en dan doe je alles dicht. En dan met kloppend hart wacht je af op de dingen die komen gaan. Maar in de Bijbel zien we eigenlijk nog een veel grotere schrik. Als de Heer ergens verschijnt. Bijvoorbeeld de berg Sinaï, waar Mozes de 10 geboden ontving. Het volk van Israël was in de woestijn gelegerd toen de Heer boven op die berg neerdaalde. En wat gebeurde daar toen? Exodus 19 zegt, op de derde dag bij het aanbreken van de morgen donderde en bliksemde het. Op dezelfde wijze wordt de aanwezigheid van de Heer kenbaar gemaakt. En zoals het er staat, donderde en bliksemde, dat klinkt nog heel matig, maar als het tekeer gaat buiten, dan weet je wel dat je je oren soms dicht doet, omdat het beangstigend is. Dat was hier ook het geval. Een donkere wolk hing om de berg en het zware geluid van een ramshoorn weerklonk. En de mensen in het kamp beefden van schrik. Zie je, Israël deinsde terug toen de Heer in deze vorm verscheen. Maar Mozes werd geroepen om juist die berg op te gaan, om de Heer daar te ontmoeten. En ze dachten, die komt niet meer terug. Nog niet zo lang daarvoor had God hem geroepen op een heel andere wijze. En toen verscheen de Heer in een brandende braamstruik. En ja, dat was een veel rustige vertoning. Mozes was helemaal niet bang, sterker nog. Hij was nieuwsgierig geworden en stapte daar in alle vrijmoedigheid op af om eens te kijken, wat is dat? Hoe anders is de verschijning daar op die berg Sinaï? En hoe anders was het visioen dat Ezechiël kreeg? Al dat stormgeweld met donder en bliksem dat op hem afkomt in een razend tempo. En nee, het was geen gewone storm, want rond die donkere wolk schitterde een helle lichtglans en een vlammend vuur. En daar middenin, daar bevond zich iets en hij kon het niet zo goed zien wat het was. Maar het blonk als goud. En toen verschenen daar ineens vier vreemde gedaante. Ezechiël wist niet zo goed precies wat dat was waar hij naar keek, maar het was duidelijk dat het levende wezens waren. En in de oorspronkelijke taal waarin het boek is geschreven, wordt een woord gebruikt dat je het best kunt vertalen met levend, iets levends. En hij beschreef het als vier wezens met onbuigbare, strakke knieën. Met andere woorden, zij stonden stevig. En die wezens die hadden allemaal vier aangezichten, naar alle kanten. Noord, oost, zuid, west. Weet je, toen ik deze geschiedenis voor het eerst las, ik was een jaar of 17, toen begreep ik meteen dat niet-gelovigen hier het bewijs van buitenaards leven inzagen. Het is ook vreemd eigenlijk allemaal, zoals het hier beschreven wordt. En ik ben ervan overtuigd dat het zeer allemaal erg symbolisch bedoeld is en dat God het ook zo bedoeld heeft. Een van die aangezichten van die wezens was menselijk. Een mensengezicht. Ik heb daar de commentaren op nageslagen, verschillende. En eigenlijk zijn ze het er allemaal wel over eens dat het een symbool is. Dat een staat voor de eigenschappen van de mens. Wat zijn de eigenschappen van een mens? Wat aan de mens gegeven is, dat is het verstand, het is zijn kennis, zijn inzicht, zijn intelligentie. En de rechterkant van de wezens die leek op een leeuw. In de Bijbel is dat het beeld van moed. En ook van majesteit. Een leeuw heeft altijd iets koninklijks, iets waardigs. Dan aan de andere kant, links, daar leken die wezens op een rund. Dat stond in die tijd symbool voor kracht. Denk maar aan het gouden kalf. Dat Israël maakte in de woestijn, later ook in de steden Dan en Bethel. Stierkalveren waren het symbool van kracht van God. En dan was er nog een arend aan de achterzijde, hè, Die wezens hadden ook een beeld van een arend met zijn snelheid, met zijn snelle en scherpe blik, alles overziend, niets ontgaat hem. Vier wezens dus die op mensen leken, die vier verschillende gezichten hadden. Nou, als je daarover nadenkt, dan drukken die vier gezichten bij elkaar eigenlijk een enorme macht uit, hè? In Openbaring 4 kom je diezelfde symbolen weer tegen. En je zou ermee kunnen zeggen dat betekent dat God als het ware zetelt op verstand, op moed, op kracht en op snelheid. God aarzelt niet. Hij is machtig en zijn almacht is heel veelzijdig. Maar er is nog iets met die vier symbolen. Je moet weten dat toen Jeruzalem was ingenomen door de Babyloniërs, dan had die vijand zoiets van, zie je wel, onze goden zijn sterker dan die God van Israël. Die God van Israël is verslagen. Er is niets gebeurd. We hebben het hele volk weggevoerd. Wij zijn de baas. En dat vind je ook terug in die spot die ze met de ballingen dreven. En onze goden zijn groter. Onze goden zijn machtiger. En de Joodse ballingen zullen toen ze in Babel aankwamen, overweldigd zijn geweest door de pracht en de praal van de tempels daar. Er waren daar overal levensgrote beelden neergezet. En weet u waarvan? Er waren beelden van precies deze vier symbolen. En die Ezechiël bij die wezens zag in dat visioen. Babel stond ook vol met beelden van arenden, beelden van stieren, van leeuwen menselijke figuren. En daarom denk ik dat God in dat visioen allereerst wil zeggen, ik ben machtiger. Ik troon boven deze afgoden hier in Babel uit. Ik ben sterker. Ik ben hoog verheven boven alles wat Babel aan zijn eigen zogenaamde goden gebeeldhouwd heeft. Ik ben God. Ik ben de Almachtige. Dat is het eerste wat impressief op hem afkomt. Weet u, soms kunnen de afgoden van onze tijd ons heel klein en kwetsbaar maken. Jij met je geloof in Jezus Christus, wat stelt het eigenlijk voor in deze wereld die meer en meer door andere goden wordt ingenomen? Wij zijn bannelingen in ons eigen land. Ja, niet wij zijn weggevoerd, maar alles om ons heen wat ooit enige geestelijke waarde had, dat is ons afgenomen. En wat God, alles wat met God en met zijn geboden te maken had, dat is weggedaan. Hoeveel kerken zijn er niet gesloten? Wat zit er niet allemaal in kerken tegenwoordig? Garages heb ik gezien. Soms zitten daar moslims in. Restaurants. Noem maar op. En ooit werd daar God aanbeden. En het is alleen nog maar iets uiterlijks, maar veel innerlijke dingen. Het is allemaal verdwenen. God is min of meer verdreven. Christelijk Nederland, zoals het vroeger werd genoemd, voor wat het waard is. Maar geloof me, in de jaren 50, na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, was Nederland toch relatief christelijk. Weet je, soms word ik een beetje moedeloos ervan, omdat we een heidense staat zijn geworden. En het geeft me het gevoel, misschien wel zoals de Joden daar hadden in aan de Kebar in Babylon. Maar telkens als ik dat eerste hoofdstuk van Ezechiël dan lees, dan bemoedigt me dat steeds weer opnieuw. Want dat zegt mij, God laat zich niet wegsturen. Hij troont boven alles en iedereen. Ook boven al die dingen die vandaag de wereld lijken te bepalen en waardoor mensen zenuwachtig worden. God is sterker en hij heeft de touwtjes strak in handen en niets is aan het toeval overgelaten. Ik wil nog even kijken naar een paar details van dat visioen. Want wat bijvoorbeeld ook opvalt is dat die vier wezens beweegbaar waren naar alle zijden. Niet alleen door die vier aangezichten. Ze hoeven namelijk niet eens om te draaien. Ook in de raderen blijkt dat. En wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen? Ik denk dat God daarmee wil duidelijk maken dat hij niet aan één plaats gebonden is. Jeruzalem die kan op het punt staan om een puinhoop te worden en de tempel die kan leegstaan. Misschien zelfs vernietigd worden, maar daarmee is God niet verdwenen. Hij is niet gebonden aan één plaats. Hij is de Heer over heel de aarde en hij beweegt zich zoals in dit beeld heel gemakkelijk over heel de wereld. Snel en scherp. En hij laat zich ook niet vangen door aardse machthebbers en al helemaal niet kleineren door de zogenaamde groten der aarde. Zijn majesteit is niet een majesteit van ver weg. Nee, God is relevant voor de aarde, ook hier en nu. En hij is belangrijk voor wat er in onze wereld, ook onze belevingswereld, gebeurt. Want die raderen, lazen we in vers 15, die staan op de grond. God is niet ver weg in de hemel, maar hij is hier op aarde aan het werk. En wat doet hij dan op aarde? Dat zie je weer aan die raderen, want wat zat er ook alweer? Pardon. Is die er nog? Even zacht. Ja, dan weer. Wat doet hij hier op aarde? Dat zie je dus aan die raderen, want wat zat er ook weer in de velgen van die raderen? Weet u dat nog? Ogen. Ja, u kent het verhaal al. Kent u de preek al? Ja, vers 18 zegt dat de randen van de velgen waren bezet met ogen. Prachtig beeld. Die ogen die vinden we trouwens ook in Openbaring 5 vers 6. Daar schrijft Johannes: toen zag ik tussen de troon en de vier levende wezens in het midden van de 24 oudsten een lam staan. En het leek wel of het geslacht was. En het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over heel de aarde uitgestuurd zijn. Zie je? De ogen zijn een symbool van de Heilige Geest die uitgezonden wordt over heel de aarde. Gods aanwezigheid maakt dat de aarde vernieuwd wordt en dat er een nieuwe wind waait. Niet de wind van het recht van de sterkste, van de Babyloniërs of van IS vandaag misschien. Nee, God komt op voor de zwakken. En ook in dit beeld lijkt hij te zeggen, ik zie jullie daar in dat verre Babel. Ik heb oog voor jullie. Met mijn geest kom ik een nieuwe wereld stichten. En het recht en de gerechtigheid zullen zegevieren. En als je het hele boek Ezechiël gaat doorlezen, als je die moeite zou willen getroosten, dan zul je ontdekken dat God heeft belofte. Hij heeft Israël op het oog. Hij heeft het ruim op het oog. Maar hij heeft de hele wereld op het oog. En uiteindelijk de belofte van de komst van Christus. En dat is eigenlijk wat deze ogen lijken te zeggen. En boven die raderen, boven die vier levende wezens, zag Ezechiël een gedaante. Vurig en onzienlijk, beschrijft hij het. En hij beschreef het als een gestalte die eruit zag als een mens. Nou, zoals ik al in het begin zei, hier wordt eigenlijk honderden jaren voor de geboorte van Christus al een glimp gegeven van de kerstboodschap. Ezechiël zag er gestald als een mens met een stralenkrans van licht die zijn lichaam omlijnde. Weet je, zo laat God zich kennen. En natuurlijk, hij is onbereikbaar voor mensen, want hij troont hoog en ver weg in het hemelsblauw. En dat is ook een klein beetje tot op hier wat blijft hangen bij Ezechiël als hij dat visioen samenvat. Vers 28 zegt, zo zag de verschijning van de heerlijkheid van de Heer eruit. En toen ik ernaar keek, toen liet ik me met mijn gezicht naar beneden op de grond vallen. Hij was totaal overdonderd, helemaal van de kaart. Vol ontzag en misschien ook wel vol vrees, denk ik, viel hij voorover met zijn gezicht op de grond. Alles, al het leven was bij wijze van spreken uit hem weggetrokken. Zo geschrokken was hij en zo vol ontzag was hij. En ik denk als het verhaal hier zou stoppen, als het hierbij zou blijven, dan zou je kunnen afvragen, ja, wat heb ik nou eigenlijk aan zo'n verschijning? Wat heeft mij dat dan eigenlijk te vertellen? God is machtig, dat is wel duidelijk. Maar hij blijft wel op afstand, ver weg, onbenaderbaar. Dit beeld van God, deze openbaring, brengt nou niet bepaald iets wat hem dichterbij brengt. Ondanks het feit dat er ergens een regenboog voorbij komt en dat die wielen in de aarde staan. Nee, maar God zelf blijft op afstand en onbenaderbaar. Er is donder en er is bliksem en er is een geluid van een waterval. Ja, en eigenlijk maakt dat ik als mens nog kleiner word. Maar dan komt God dichterbij. Ezechiël zegt, op dat moment hoorde ik de stem van iemand die tegen mij sprak en hij zei tegen mij, sta op, mensenzoon, dan zal ik met u spreken. Weet je, niet die hele vertoning met donder en bliksem, maar het zijn eigenlijk deze woorden die de climax zijn van dat hele visioen. Sta op, mensenzoon, dan zal ik met je spreken. God spreekt hoorbaar tot deze jonge man. En hij, over zijn hoofd heen, geloof ik, spreekt hij tot alle ballingen. Want dat is ook de boodschap die hij gaat brengen daarna. En ook verder de tijd in, want hij spreekt ook tegen u en mij. Die ballingen zijn in deze wereld. God troont weliswaar hoog verheven boven de aarde, maar hier spreekt hij opnieuw persoonlijk tot een mens. Niet ergens ver weg vanuit de hemel. Nee, hij is ervoor afgedaald. Op aarde komt hij dichterbij en hij spreekt duidelijk en verstaanbaar. Woord voor woord tot Ezechiël. En dit is waar het om gaat. God kan heel dichtbij komen omdat hij het mensenhart wil bereiken met de blijde boodschap. Hij wil niet over je hoofd heen praten. Nee, hij wil jou raken en hij wil je meenemen in wat hij te zeggen heeft. Ruim 500 jaar later is zijn woord mens geworden. In de persoon van Jezus Christus. Zo dichtbij wil God komen. Hij wandelt onder ons. En als u vandaag moeite hebt om God te ervaren, als je het gevoel hebt dat hij op afstand blijft, dat je als je bidt het idee hebt dat God niet antwoordt, geef het dan niet op. Het is een kwestie van luisteren. Want hij wil tot je spreken elke zondag en elke keer weer als je de Bijbel opendoet. En als je tijd neemt om je op hem te richten. God wil dichtbij komen. Dat heeft Peter net getuigd, hoe dichtbij dat kan zijn. En op momenten die niet voorspelbaar zijn. Maar hij ziet jou zitten, in je verlorenheid soms. In je moedeloosheid misschien, in je worsteling om hem te ervaren. God de Schepper geeft om jou, geloof dat maar, en blijf luisteren. Je leven lang blijven luisteren. Amen.